Dit is Kerk in Delft.
Ja, dit is Kerk. Niet er tussendoor praten, Fred. Dit is Kerk in Delft Radio. En we gaan, hebben op deze zaterdag, midden in die week van de ontmoeting. Het is vandaag de week van de 1 tegen eenzaamheid. Midden in die week van de ontmoeting hebben wij een leuke uitzending voor u. Met vandaag hebben wij Sonja Noé. En Sonja Noé is al 50 jaar. Zit ze achter het orgel en beroert ze daar de toetsen. En we gaan eens eventjes met Sonja babbelen over die 50 jaar en hoe dat allemaal verlopen is. En in de tweede helft van het programma dan praten wij met Caroline de Nederlander. En die heeft een workshop gedaan over storytelling. Dat ging over het gedeeld verleden en gedeelde toekomst. Dus eigenlijk, hoe sta je zelf in de wereld? Nou, we gaan daar met haar over praten in de tweede helft van dit programma. Wij gaan praten met Sonja Noé. Die zit hier in de studio samen met Ineke Willems. En jullie hebben samen heel veel al opgetrokken met elkaar. Maar we gaan praten over 50 jaar organist zijn. Nou, 50. Nou, laten we gewoon eens even teruggaan in die tijd. We komen 50 jaar, dan tellen we terug. Zitten we in 73 zitten we.
Klopt.
Was het 26 juni 73. Wat is er belangrijk aan 26 juni 73, Sonja?
Toen trouwde mijn zus in de Sionskerk. En dat was mijn eerste trouwdienst daar. Dus, en ik was nog maar net een beginnend organistje. En ik moest hard studeren op één lied. En toen ik de orgeltrap afkwam en ik had de zenuwen weer onder controle, toen kwam er iemand naar me toe en die zei van, joh, zou jij 2 keer in het ziekenhuis willen spelen? Ik zeg, nou ja, dat is goed, prima. Dus ik 2 zondagen gespeeld en een paar maanden later kwam die naar me toe, zou je het voor altijd willen doen? Nou, en zo ging het balletje rollen.
Oh, dat ging nogal snel. Hoe ging dat dan?
Dat ging heel snel, want eigenlijk als ik nou kijk kwalitatief, als ik naar de opnames wel eens luister, dan denk ik, nou, het komt net erdoorheen. Maar ja, het heeft zo moeten wezen, denk ik dan, toch?
Wanneer ontdekte jij jouw talent voor muziek?
Nou, wij mochten van onze ouders op één iets. Je ging of op gym, en als je op zwemmen ging, dan moest gym eraf. Maar ik mocht dan ook op blokfluitles. En waarom weet ik nog niet, want mijn zus en mijn broers zijn er ook geweest. Maar die waren al gauw...
Je speelt al vaak een tweede stem.
Ja, die dachten, zoek het maar uit.
Ja.
Maar zo is het begonnen. En van de blokfluit kwam de altblokfluit. En toen ging ik naar de dwarsfluit. Ik ging naar de hobo spelen toe. Ik kreeg orgelles, maar ik had geen orgel thuis. Mijn eerste orgeltje kwam toen ik 15 was. En die moest ik zelf bij elkaar sparen. Mijn ouders hebben het voorgeschoten. En ik weet dat het een klein Riha-orgeltje was. 2 klavieren, half pedaal. En ik was er apetrots op. En op een gegeven moment kregen we natuurlijk altijd huisbezoek van een dominee.
Ja.
En ik zal geen namen noemen, hoewel hij leeft niet meer. Maar die kwam met een dikke sigaar altijd op huisbezoek. En die ging wel eens even op mijn orgeltje spelen. En toen dacht ik, oh jee, daar gaat mijn orgel. Want hij zat met zijn grote voeten op die kleine stokjes van die pedaaltjes. Dus ik dacht van, jeetje, hij zit mijn orgeltje een beetje te mollen. Maar ja, als 15-jarige zei je vroeger natuurlijk niks.
Nee.
Dus zo is het eigenlijk begonnen. En mijn vader speelde ook. En dan was het op een gegeven moment, het was bijvoorbeeld €900 of gulden ze in die tijd, het orgeltje. En toen was het nou, een derde die krijg je van ons en een andere derde die krijg je van pa, want die mag er dan ook op spelen.
Ja.
En die andere moest ik afbetalen bij mijn ouders. Dus zo is het eigenlijk begonnen.
Ja, ja.
Ja.
In het bij je zus spelen, dan in het ziekenhuis spelen.
Ja.
Hoe liep het verder? Zeg maar? Toen kwam je toen bij als kerkorganist ergens? Ook in de picture?
Nou, ik was al in de Sionskerk bij Beb Gevers, bij het Sionskerkkoor. Daar speelde ik al. En dat was natuurlijk, als het koor zong, dan speelde ik. Ik heb een keer een zondag gehad. Toen is mijn moeder die zaterdagavond overleden. En dan zouden we iets heel ingewikkelds doen. En dus ik speelde eigenlijk per keer gewoon of zo nu en dan bij het koor. Maar het balletje is ook gaan rollen toen ik bij mijn moeders begrafenis speelde. Want toen kwam de laatste eer met, wil je het ook meer gaan doen? Maar hoe oud ben je dan? 18, 19 jaar? En dan was het, je kan het doen, maar neem de diensten niet mee naar huis. Want er zijn natuurlijk ook diensten die ook emotioneel zijn.
Ja.
En, maar goed, een keer met de laatste eer wezen praten. En dan begon je met 1-2 begrafenissen in de maand. En dat liep dus uit op een gegeven moment tot 200 per jaar.
Want hoe deed je dat dan in dat begin, zeg maar, zo'n uitvaartdienst? Zat je daar dan met heel veel emoties of nam je dat inderdaad mee naar huis?
Nee, ik nam het niet mee naar huis. Ondertussen had ik natuurlijk ook koren.
Ja.
En ja, ik praat best wel veel met koren. Ik ben best wel open tegenover mijn koorleden. En als er dan wat was, dan zeg ik, nou, wat ik nou meegemaakt heb. En dan kwam het verhaal. En dan was ik het eigenlijk kwijt. Maar het mooiste vond ik dat ik het eigenlijk heel kostbaar vond om bij dit soort diensten te spelen. Want je geeft iets van jezelf aan de mensen. En het is gewoon heel dankbaar als je na 2-3 jaar nog hoort van, joh, ik wil je nog bedanken. En dan ik denken van, was dat nou vorige week?
Ja.
Dus het is gewoon gegroeid zo. Het is gewoon fijn.
Ja. Maar er zit er iets, als ik even dat linkje naar Aretha Franklin leg, zeg maar, die legt ook de hart, legt zij in de muziek en hoe zij dat zingt en overbrengt, zeg maar. En dat zit er dan bij jou ook in, als jij met de bij begrafenis, uitvaarten, zeg maar, dat speelt?
Je brengt het over, maar de mensen in de kerk inspireren je. Je kan 2 dezelfde diensten hebben, allemaal dezelfde liederen, maar 2 verschillende families. Dan is het bij de ene familie komt het over en bij de andere familie heeft het geen klik. En ja, dat kan je niet per keer van tevoren afspreken van, nou gaat het zo gebeuren. Nee, het is een gevoelsmatig dat je denkt, jeetje, wat was dat mooi. Of zeggen de koorleden ook wel eens van, nou, ik had er geen gevoel bij. Terwijl het dezelfde voorganger en dezelfde liederen zijn.
Ja, want je, bij die uitvaarten, dan heb je denk ik heel vaak dezelfde liederen gehad.
Zeker weten. Het is de laatste jaren dat er pas variatie in komt, maar de eerste jaren.
Zullen we het zo nog even over hebben? Praat mij eens eventjes bij in getallen en in de wijdheid van wat je hebt gedaan. Hoeveel koren heb jij en kantorijen heb je begeleid?
Ik heb op het hoogtepunt 14 koren gehad. En niet veel koren weggedaan. Het zijn jarenlang dezelfde koren geweest. Mm-hmm. En dus nu nog. Ik heb er nu, zijn er nog 1, 2, 3 over. En die koorleden ken je allemaal 40, 50 jaar. Dus maar 14 koren is echt het hoogtepunt geweest. Van Monster, van Pijnakker naar Noodorp. En dat is te gek.
Ja, dat lijkt me wel, want dat is, dan weet je bijna niet op de avond waar je naartoe moet gaan.
Ja, het is natuurlijk niet alleen dat je er naartoe gaat. Want het was altijd 's morgens om 9 uur. Want dan kon ik om 11 uur tenminste een begrafenis doen. Want de meeste kerken waren 10 uur of 11 uur, tussen 3. En dan had je altijd wel plek. En dan deed je om 4 uur, ging je dan lesgeven. Dus je had zo een bepaalde dagdeel, totdat het op een gegeven moment over de hele dag kwam dat je begraven. Je had 's morgens om 9 uur kan je er wel een hebben. En ook 's avonds om 11 uur. Als mensen dat willen nu, bij wijze van. Dus
dus zoveel koren zaten erbij en voor hoeveel kerkdiensten? Zat je elke zondag ook dan nog weer?
Ja, ik had elke zondagmiddag het ziekenhuis, sowieso. Dan had ik jarenlang heb ik in Voorburg in de Remonstrantse kerk gespeeld. Nou, Sionskerk, totdat ik op een gegeven moment een Bepgevers ging weg. Ja, of daar elke zondag zitten, maar van 1 kerk kan je natuurlijk niet leven, zeggen ze dan wel eens. Dus. En dan heb ik dus 's morgens een dienst gehad om 10 uur. En om 11:30 was er in de katholieke een tweede dienst. Want in de katholieke kerk had je dus twee diensten. En dan had je s'avonds om 7:00 dominee Zuurmond bijvoorbeeld, de leerhuisdiensten in de Markuskerk, wat toen Markuskerk heette. Ja. Dan had je de 4 op een dag. Ja.
Wanneer pufte jij uit voor die dingen?
Nou ja, daarom ging het ook fout, want ik had geen tijd om te puffen.
Vertel dan eens, want het gaat dan op een gegeven moment, loopt het mis. Er zijn wel, denk ik, misschien wel een paar momenten geweest dat je eventjes tegen de grenzen aanliep. Of zeg maar niet alleen de lucht uit de pijpen ging, maar ook uit jouw hele ballonnetje, zeg maar.
Ja, het ging mis toen 25 jaar organist was. Toen hebben we een cd opgenomen en dat was wel zo intensief. Dat toen dacht ik wel even een keer van, ik liep op straat en ik dacht, nou, ik weet nou niet wat er gebeurt, maar ik weet niet meer dat ik op straat loop. En echt fout ging het toen wij de jubileumdienst gingen voorbereiden en ik zat in mijn huis met een paar koorleden die jubileum voor te bereiden. Mm-hmm. Toen ging het van het een op andere moment echt goed fout. Maar voor die tijd, ja, ik had het naar mijn zin. En als je het naar mijn zin hebt, kan je dag en nacht werken. Want het is dus niet alleen de koorrepetitie zelf, maar ook thuis. En toen werd de muziek geschreven. Je had ook geen muziekprogramma. Dus dan was het, dat weet ik voor hoe laat, ook thuis dan nog werken. En dan om 8:00 's morgens een leerling, die moest om 8:30 naar school. Nou ja, dat kan natuurlijk nooit goed gaan.
En wat heb je toen gedaan? Wat heb je daarvan geleerd en hoe heb je het anders gedaan?
Nou, ik heb sowieso een halt toe moeten roepen. Mm-hmm. En echt gezegd van welke, zoals autorijden, dat werd natuurlijk een probleem toen de tijd. Dus de grootste ver weg koren, die heb ik toen weggedaan. Ik ben ook op een gegeven moment geen les meer gaan geven op de school. Dat ben ik ook weg gaan doen. Ja, en voor de rest had ik Ineke, die even zo nu en dan zei, ho, en nu moet je stoppen.
Ja, want dat was wat je net vertelde. Eigenlijk is jouw hulp en je klankbord is meteen ook je koren.
Je zeker weten. De koorleden weten heel veel van mij. Niet de dingen. Nee. Toevallig hadden wij het van de week over van, weet je nog, die of die, ga ik nu ook dus niet zeggen. Ik zei, ja, maar dat heb ik in mijn kano gestopt, zoals ik dat in het woud toen zei. En dat komt dan ook niet verder. Dus ik vertel een hele hoop, maar de dingen die je toevertrouwd zijn, die zal ik niet vertellen.
Nee. Ineke, jij merkte dat ook wel. Dit soort dingen hoorde jij op zo'n koor. Hoe ontstond zeg maar die vriendschap tussen jullie?
Nou, dat was in de tijd inderdaad dat ik in de jubileumcommissie zat en dat zij dus ineens ziek werd. En zei van, gaan jullie maar verder, ik ga naar bed. En toen bleek dat ze wondroos had en hoge koorts en echt heel ziek. Dus wij zijn natuurlijk weggegaan, want ja, zij was boven en je blijft niet in iemands huis. Want ik kende haar van het koor eigenlijk alleen. Maar ja, toen ben ik toch naar boven gegaan om te vragen van, ja, gaat het eigenlijk wel met jou? Nou ja, het ging wel, zei ze, maar ze moest toch wel even blijven liggen. En toen ben ik eigenlijk na een week ben ik teruggegaan. En toen stond ik voor de deur en toen was ze net met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Toen zei de buurvrouw, ja, ze is net weg. Ja. Dus toen ben ik nog wel naar het ziekenhuis gegaan, maar toen was ze in onderzoek. Dus toen ben ik weer teruggegaan en toen belde ze na 2 weken op van, kan jij me komen halen uit het ziekenhuis? Want ik wil niet mijn vader belasten, want die maakt zich toch al van die grote zorgen. Ze was nogal afgevallen, dus toen zei ik, zeg, nou, kan je wel komen halen. Ja. Dus ik ging haar ophalen uit het ziekenhuis. Ik zeg, maar wat ga je dan eten? Ja, dat weet ik niet. Ik zeg, nou, dan eet je maar mee. Dus zo is dat eigenlijk gaan groeien. En toen ben ik ook auto gaan rijden voor haar, omdat ze het een tijd niet kon. En toen bracht ik haar overal naartoe. Toen was ik dus de chauffeuse. En later werd ik de secretaresse en de vriendin ook. We hebben een hele goede vriendinnenverhouding. En ze zit nu veel bij ons en ze eet vaak bijna iedere dag. En het is een hele hechte vriendschap geworden.
Ja, precies, eigenlijk. Met vakanties en
ja, we gaan af en toe een paar dagen weg. En,
Ja, we praten verder met Sonja Noé over 50 jaar organist zijn. Hoeveel Van die, hoeveel uitvaarten heb je nou begeleid?
Bijna 6800. Je kan het je niet voorstellen. Nee. Als ik erover nadenk. Maar het is zo. Ja. Ik ga naar dat aantal toe.
Dat begon met een paar per maand tot misschien wel een paar per dag.
We hadden wel eens diensten van 3 en had je nog een 4e. En dan was het echt een race tegen de klok van haal ik dat wel. Maar die begrafenis zoals op Jaffa en Iepenhof, dat waren ook wel eens bijeenkomsten van een kwartier. Het klinkt raar. Het waren niet de fijnste begrafenissen. Tegenwoordig zijn ze veel mooier en fijner. Het klinkt raar, dat woord fijn, maar het is gewoon mooi. Maar was er bij binnenkomen orgelspel. En de overledene werd naar binnen gebracht. En dan was het even stilte en dan weer orgelspel. Weer even stilte en dan werd het uitgedragen stilte. Ja. Tegenwoordig zou een uitvaartleider zou daar veel meer verhaal van maken.
Ja, want jij maakt dan ook heel veel ontwikkeling mee, zeg maar, in die uitvaartdiensten. Wat zie jij als grootste veranderingen, zeg maar?
Ten eerste dat het dus mechanisch opgelost wordt allemaal. Er zit ook veel meer livestreams, veel meer beamers of cd'tjes, cassettebandjes. En altijd gingen die cassettebandjes, dat lukte dan niet, want het was de beginfase. Dus dan,
en voor jouw repertoire, wat jij dan meenam of kreeg?
Nou, het eerste repertoire was natuurlijk alles. Je kreeg de gekste dingen, kreeg je te spelen, het verzoek. En als het socialistische liederen waren, dan deed je dat. De Last Post, nou wat is daar nou aan met orgel? Dat is één klank, neem nou 4 mei even dat je de Last Post hebt. Maar je moest ook een orgel spelen van, kan jij een nocturne van Chopin spelen? Mm-hmm. Nou zou ik zeggen, zet een cd op. Dat is gewoon een feit. En nu is het, je krijgt, als het einde komt, of mag ik dan bij jou zijn?
Ja, Claudia
of,
de Brein.
Ja, de Roos en You Raise Me Up. Het is, het programma is niet te vergelijken met vroeger.
Wat vind jij daar persoonlijk van? Is dat,
als ze het vragen, dan denk ik wel eens, moet dat nou? Ik heb een keer gehad, dat was op de grote stille heide. Ik denk, jongens, dit gaat me toch wel even een beetje te ver. Maar dan heb je de link weer met de nabestaanden, met degene die het aan elkaar praat. Of die het. Dan denk ik, eigenlijk was het heel mooi. Dus ik oordeel pas als het voorbij is. En dan denk ik, het paste toch wel.
Ja.
Neem nou dat je een keer zeg maar dat het niet zo is van Frank Boeien. Ja. Hier zo, dat ga je toch niet als organist spelen. Dat moet je aan Frank Boeien overlaten. Maar dan ga je erin duiken en dan zie je dat Frank Boeien heeft dat lied geschreven in een situatie dat hij ook een overlijden in zijn naaste omgeving had. En dan gaat dat lied veel meer spreken.
Ja.
En zo heb je eigenlijk een hele hoop moderne liederen. Als je door gaat denken of je gaat kijken in wat voor context. Kijk, wij hebben Wat de toekomst brengen mogen. Dat hoeft ook niet. Maar ga je kijken in wat voor tijd het geschreven is. Dat was met de pestepidemieën en weet ik veel wat. Kijk, en dan komt dat lied tot leven.
Ja.
Dus elk lied kan tot leven komen.
Ja. Een hele rare vraag misschien. Maar als jij zelf voor jouw begrafenis, heb je dan liederen staan waar je zegt van dat is nou iets wat bij mij dan gespeeld moet worden?
Ja, ik heb zelf een kerstoratorium geschreven en het was avond, werd morgen. Dat wordt bijvoorbeeld gezongen. Maar ik heb ook Ga in het schip. Ik heb de lezing van Over het water lopen. En dan ook het idee van, je stapt in een kano en je peddelt naar de horizon vol toekomst als je jong bent. En op een gegeven moment word je toch teruggefloten, corona. En je moet weer in de roeiboot overstappen. En je roeit naar onbekend iets. Ja. Maar ik heb best wel liederen dat ik denk. Er zit ook uit de opwekking zit daar toch ook wel een lied bij. Het is niet allemaal dat ik zeg.
Even die 50 jaar, de laatste drie jaren, zeg maar, dan hadden we misschien de coronatijd. Dat was natuurlijk ook wel een rare tijd, is dat geweest voor jou?
Zeker weten, maar het gekke is, ik heb ook in coronatijd afscheidsvieringen gedaan. We zaten in, we hadden geen koor, of je mocht met twee mensen zingen of met vier mensen. We zaten een keer op Iepenhof, dat was een koorlid die was overleden en we wilden echt zingen. Het was snikkie heet en er zaten zo'n 8 koorleden. We mochten het doen, maar we moesten buiten zingen. En waar de overledene uitgedragen werd, op die grens zaten we. En ja, ik dacht wel eens bij de koorleden die overlijden straks, omdat het zo heet is. Kijk, en dat zijn toch hele mooie dingen die je meegemaakt. Je hebt ook meegemaakt dat je met 4 mensen mocht zingen. En toen had ik iemand die mij als baby in haar handen heeft gehad. Die overlijdt 98 jaar en ik mocht maar met 4 mensen zingen. En toen dacht ik, ja, ik zet er nu toch 8 neer. En dan word je op puntje bij paaltje gezegd van, nee, er mogen er maar 4 staan. Ja. En dat is een hard gelach als je dan moet zeggen, ja, jij moet toch naar huis.
50 jaar, wat is nu zeg maar jouw toekomst? Hoe kijk je nu naar het spelen en het en verder gaan?
Nou, de begrafenissen gaan door. Dat vind ik echt, dat is mijn leven geweest. Ik zeg altijd, de dood en onze lieve Heer, daar kan ik niet zonder. En dat hoort in de kerk thuis. Dat is idioot gezegd. Ik ga wel meer vrij nemen. We gaan naar Bolivia bijvoorbeeld. We gaan volgende week naar Rome. Ik ga wel kijken. Ik wil nog een keer naar Israël. Er moet ook nog even wat anders zijn. Maar de begrafenissen, dat blijft bij mij nummer 1. Dat vind ik zo mooi om te doen.
Ja. En af en toe ook nog eens in de kerk.
Zeker weten.
Kom bijvoorbeeld morgen nog eens eventjes naar de Hofkerk.
Dat ja, kunnen, zeker dan, weten. Dat is,
moet
ja,
je maar, ook meeluisteren.
Ja, nee, maar het zijn gewoon fijne diensten. Er moet geen gehakkenpof zijn van, ja, nou ja, we hebben natuurlijk allemaal met kerksluitingen, dat is helemaal geen geheim. En je hoort het van iedereen van, ja, nou ja, je wordt niet meer gemotiveerd. Er zit meer narigheid als dat je wel eens de lofzang gaande kan houden. Ja. En ik wil gewoon spelen. Ik wil zitten, waar dan ook, het maakt mij niet uit, maar ik wil gewoon, ja, jubelen.
Precies, en de soul laten horen.
Ja.
We sluiten af met een lied en dat is een Irish Blessing. Dat is voor jou belangrijk? Die...
Ja, we hebben dat toen gezongen bij een dirigent. Die werd uit de kerk in Pijnakker uitgedragen en we mochten niet zingen. Toen hebben we de koorleden opgetrommeld. En toen hebben we in een vrieskou in januari met bontmuts en handschoenen aan hebben we het gezongen. En dat is ook weer een beeld dat vergeet je nooit meer in coronatijd.
Nee. Sonja, hartelijk dank voor deze 50 jaar. En we gaan nog steeds verder van jou genieten. Ineke, ook bedankt voor je komst naar de studio. We luisteren naar die Irish Blessing. Jouw stad,
jouw Delft. Dit is Kerk in Delft. De kerkagenda.
Ja, de kerkagenda. Die kerkagenda staat een beetje in het teken van die week van de ontmoeting. Want er is heel veel te doen in die week van de ontmoeting. Zo is er morgen in de Wipmolen is er een lunchcafé. Nou, dan mag je daar eventjes langskomen om 12 uur. Gewoon eventjes binnenwippen voor een praatje of mee eten bij het lunchbuffet. In die week is er nog veel meer te doen aan natuurwandelingen op de maandag. En er is een workshop levensvreugde op de maandag in de Van Blijswijkstraat. Daar moet je wel eventjes voor aanmelden bij administratie het Delft voor elkaar. En er is een in die week is er ook op dinsdag, komende week, zijn er twee dingen op die dinsdag. Er is een workshop klankschalen in de Franciscus en Clara kerk. om 10:00. Dan kan je ook binnenlopen via het poortje naast de pastorie. En 's middags kan je naar een lezing van Hans van Gaarden. En die vertelt over de Rembrandts handen. Nou, handen schilderen, dat is een van de moeilijkste dingen in de schilderkunst. En hij vertelt erover tijdens de sociëteit aan de Vierhovenkerk. En dan kan je dan om 14:00 kan je daar zijn. Nou, dat is er. En schrijf alvast ook in uw agenda 12 oktober. Want dan is er een stadsgesprek over het slavernijverleden. En dat is vooral de vraag over hoe raakt dat mij? Gaan we verder praten met Caroline de Nederlander. Voor mij heel bekend gezicht aan de andere kant van de tafel. en Caroline, wij gaan praten over een workshop die daar jij afgelopen zaterdag, dus één weekje geleden, zondag één weekje geleden hebt gehad. En dat ging over gedeeld verleden, gedeelde toekomst. Kan je me iets uitleggen over de achtergrond waarom die workshop daar gekomen is?
Oké, ja, dat is best wel een verhaal. Ik heb afgelopen jaar een cursus gedaan. De cursus heette Emuna en dat ging in die cursus zoeken we naar verbindingen tussen levensbeschouwingen en leiderschap. Een van de dingen van die cursus is dat je een cadeau geeft aan de samenleving. Met een groepje hebben wij een workshop verder ontwikkeld. Die bestond al wel, maar we hebben hem aangepast in het kader van het slavernijverleden. En binnen Delft speelde dat ook, dat slavernijverleden, het herdenkingsjaar. En zo hebben we die twee gecombineerd. Dus hebben we deze workshop hier in Delft gedaan.
En dat slavernijverleden waar je, die workshop... Even terug hoor. Dat Emuna gedeelte, zeg je van dat zijn levensbeschouwingen. Zijn dat dan alleen christelijke levensbeschouwingen of is dat veel groter?
Nee, dat is veel groter. Het was ook een landelijke cursus, zeg maar. En dat waren mensen, er was een boeddhist en er waren moslims en mensen van de humanistiek, zeg maar. En ook mensen die verder niet geloven en... Allerlei verschillende, daarom heet het ook levensbeschouwingen, dus in de volle breedte van het woord.
Waarom is het zo belangrijk voor jou om dat te hebben over dat slavernijverleden?
Het is zo belangrijk omdat ik denk pas als je het verleden herkent en erkent, dat je dan pas ook goed weet... waar je vandaan komt en hoe dat ook doorwerkt. Dat werkt ook door in de verhoudingen vandaag in de samenleving. Dus als je kijkt naar mensen die afstammen, zeg maar, van mensen van wie de grote ouders bijvoorbeeld nog slavernij hebben gekend, dat beïnvloedt hoe je in de samenleving staat en hoe je naar de geschiedenis kijkt.
Dan hebben jullie een workshop storytelling. Waarom zit dat vooral in die verhalen vertellen?
Dat is een hele speels manier eigenlijk om, om terug te gaan. Dus je gaat terug naar je eigen verleden en je gaat kijken van nou, waar zijn daar blinde vlekken in mijn eigen verleden? Waar heb ik dingen gemist? Waar stond ik zelf? Stond ik aan de kant van de bevoorrechten of aan de kant van de onderdrukte? En dat vertaal je dan in de storytelling naar een toekomst. Van,
neem ons eens eventjes mee in een week geleden, zeg maar, hoe die storytelling, hoe dat verder ging.
Ja, het begon met dat je eigen... dat je terugging nadat je een jaar of 10, 12 was en dat je je route naar school... ook tekende, maar ook in de ruimte. We waren in expositieruimte 38cc in de Papenstraat. En dat je op de vloer, zeg maar, met tape gewoon die route ook neerlegde. En we waren met z'n ongeveer 10 en dan heb je al die routes, die gingen over en door elkaar heen. Dus dan krijg je al, er was iemand uit Suriname, er was iemand uit Syrië. En dan krijg je al dat, de routes van vroeger die je naar school liep, die gaan al door elkaar lopen. Die verbinden al met elkaar. En dan worden allerlei vragen gesteld, waardoor je weer herinneringen.
Wat voor vragen worden dan gesteld?
Bijvoorbeeld, kwam je een monument tegen? Mm-hmm. Of kwam je een plant tegen op je weg? En zo. En hoe was het landschap? Van kijk, de een, mm-hmm. een die had geen verharde weg en die liep door een boomgaard heen. En een ander die liep door een villawijk. En dat zegt al heel veel over hoe je opgegroeid bent en terugkijkt. En hoe je je verleden ook ziet.
Werd je emotioneel geraakt ook door wat anderen dan meemaakten?
Ja, iemand uit Syrië vertelde, die vertelde hoe het vroeger was dat hij naar school liep en langs winkels en allerlei geuren en een bakker en een kruidenwinkel en hoe die laatst terug is geweest en dat het nu stil was en het enige geluid wat je hoorde, dat was waar vroeger de cinema was, dat was nu een gevangenis, dus daardoor werd ik wel heel erg geraakt. Of iemand die uit Suriname, zeg maar, die dan naar school loopt en dat je dan langs een weg komt. En die weg betekende gevaar, want daar kwamen vrachtwagens langs. Dus moest je heel erg oppassen. En dat je, zeg maar, als kind, zeg maar, ben je ondergeschikt aan... aan de economie, aan de bomen die gekapt worden en langs de weg gaan. En hoe die naar school moest lopen. En als het dan regende, nou, dat was gewoon een paar dagen regen, dat oma, hij is opgevoed door zijn oma, dat oma dan zei van, doe je broek maar omhoog en je laarzen uit en ga maar met je blote voeten, loop maar naar school. Ja, dat is gewoon heel anders dan je zelf hebt meegemaakt.
Ja, dus je maakt heel veel dingen mee van hoe mensen op verschillende manieren zijn opgevoed, opgegroeid, zeg maar, en de hele dingen. Hoe ging het verder in in de hele storytelling?
Ook door, er waren ook bepaalde schrijfopdrachten, waardoor je moest nadenken over, kom je dan op het spoor van je eigen blinde vlekken. Dus dan ontdek je van, nou, ik ben dus opgegroeid in een wijk waar ik eigenlijk nooit gekleurde mensen zag. Alleen maar witte mensen. En kwamen daar sporen tegen van het kolonialisme of van de historie. En denk ik, nou, eigenlijk best wel weinig.
Wanneer ben jij dat dan wel, zeg maar, op het spoor gekomen?
Je bedoelt in de...
In jouw leven, zeg maar. Wanneer ben je er wel de sporen van?
Van geschiedenis.
Van juist die bevoorrechtheid of die blinde vlek.
Die blinde vlek. Ik denk pas tijdens de studie theologie die ik heb gedaan. Dat je dan pas... ook al denk ik ook wel eerder dat ik dat onbewust heb meegekregen. In die zin dat mijn moeder komt uit Engeland. En is dus eigenlijk een immigrant. En er kwamen wel weer verhalen naar boven. In elk geval afgelopen zondag. Dat ik me kon herinneren dat ze wel eens vertelde dat ze door bijvoorbeeld... Door in winkels, zeg maar, dat ze voor de gek is gehouden. Omdat ze, zeg maar, de taal niet goed kon. Of in het begin dat ze in Nederland woonde. Dus dat kwam weer wel weer naar boven. Dus mm-hmm. Een stukje. Ja, wat zeg je? Een stukje onrecht misschien. Wat je op het spoor komt. En dat toch... wat je misschien wel een gevoel geeft... wat de immigranten ook nu meemaken. Dus gewoon dat je in een omgeving komt waar je helemaal vreemd bent en waar niet iedereen je even vriendelijk ontvangt en ook zijn voordeel met je doet.
We gaan wat luisteren naar een lied en dat heb je zelf aangedragen. We Shall Overcome. Wat heeft dat voor jou van betekenis dan?
Oké, nou het kader van het slavernij. Ik vind het, dat is toch, daarin komt toch die verbinding voor. Hè, van waar we toch, denk ik, wat toch de enige oplossing is naar een samenleving. Waar we toch één samenleving, waar we met elkaar leven. Dus dat je de muren die tussen mensen instaan, dat je daar... dat je die overbrugt en neerhaalt.
Oké. Ja, en we praten verder met Caroline de Nederlander over de workshop storytelling. Gedeeld verleden, gedeelde toekomst. In het kader van ook de herdenking van het slavernijverleden. Caroline, jullie moesten ook iets maken, zeg maar, om het naar deze tijd toe te brengen. Iets, een soort monument te maken.
Ja, we moesten alle deelnemers die moesten met elkaar een monument bouwen. Met het was gewoon touw en tape en van die rotan stokken, van de bamboestokken. Ja. En dat moest zonder woorden, moest je dat met elkaar. Dus je moest ook communiceren met elkaar, maar zonder woorden te gebruiken. En het moest één monument worden, want je was met elkaar bouwde je zeg maar aan één. Monument, ja, dat wordt een iets van onszelf. Waarom bouw je een monument? Dat is om terug te denken, om niet te vergeten, zeg maar. Dus, en omdat het verbindt met elkaar. Dus we hebben dus letterlijk monument gebouwd met elkaar.
En wat vertelt dat monument, zeg maar, toen dat gebouwd is? Of die ervaring van het bouwen, wat vertelde dat jou?
Dat het heel goed kan zonder woorden. En dat je gewoon kijkt van waar lukt het iemand niet alleen en waar moet je dingen met elkaar doen omdat anders het monument omvalt of omdat het anders niet lukt. Dus je bent heel erg alert op elkaar en dat het één geheel ook wordt. Ja, en je moest ook alles gebruiken, dus...
Dan kan ik me voorstellen dat zeg maar zoiets wat je dan bouwt, dat voor zo'n groep zeg maar een hele verbindende manier is. En dat iedereen daar wat in ziet van hoe kunnen we samenwerken en hoe kunnen we doen. Als je nu de lijn zou moeten leggen van wat dit ook te zeggen heeft over de samenleving hier in Delft of de samenleving in Nederland. Wat heeft het dan te zeggen?
Dat het heel goed is, gewoon het samenwerken, zeg maar. Mm-hmm. Ook vanaf mensen die elkaar eigenlijk nauwelijks of niet, of soms helemaal niet kenden voor de workshop, die dan wel met elkaar kunnen samenwerken. En toch bouwen aan één gezamenlijk ding. Dus
Dat zou in de samenleving hier in Delft ook kunnen.
Natuurlijk, ja. Als je daar open voor staat, ja.
Ja. Dan probeer ik nog een lijn te leggen even naar het slavernijverleden. Dit jaar is het een herdenkingsjaar, zeg maar, van dat slavernijverleden. Het ging ook over een gedeelde verleden en een gedeelde toekomst. Nou, die verledens hebben jullie gedeeld in die workshop. Wat is dat nou voor een gedeelde toekomst, zeg maar? Wat brengt dat zo?
Ja, dat monument, zeg maar, dat werd onze omgeving waarin we de storytelling, dus het verhaal gingen maken met elkaar eigenlijk. En we kregen per tweetal kregen we een rol toebedeeld en dan moest je nadenken, waar voel je je thuis? Werd je onderdrukt of wat is je zwakke kant, wat is je sterke kant? En dat is allemaal, die vragen kon je dan van tevoren zeg maar met elkaar doornemen, met z'n tweeën zeg maar. En daarna gingen we dus aan de hand van vragen, gingen we dat uitspelen als het ware. En met het doel om met al die verschillende rollen die wij waren... daar zal ik straks wat meer over vertellen. De alle verschillende rollen probeer je gewoon zoveel mogelijk elkaar te ondersteunen van hoe kunnen wij één samenleving vormen. Hm. En het waren de situatie was zo, we waren 180 jaar verder en er waren nauwelijks mensen meer, die waren uitgestorven, maar je kreeg dan een rol toebedeeld. Nou, ik was dan een rat, zeg maar. En, maar er waren ook anderen. Er was, iemand was sneeuw en was ook iemand meer, een villa met een meer. En daar moet je inleven.
Okay.
En ja, verbinding zoeken. Okay. Hoe kan je één samenleving vormen?
Een laatste zin voor jou. Stel dat we dat monument hier hebben staan nu, 180 jaar later. En jij zou één zin mogen hebben om het te openen, de verbinding. Wat zou jij dan wensen voor de samenleving?
Dat we oog hebben voor elkaar en inlevingsvermogen voor elkaar. En inderdaad ons verleden delen, omdat dan ook een samenleving met elkaar pas mogelijk is.
Hartelijk dank voor jouw komst hier naar de studio om dit te vertellen. En hartelijk dank aan iedereen die hier geweest is. Henk voor de techniek. En wij sluiten af met vrede en alle goeds.